Ik heb een lijstje met schriftplaatsen nog, wat ik u wel graag wil doorgeven. Dat zijn er 17. Dat zijn schriftplaatsen als die van Matteüs 8, vers 4. Die begint met, zie dat gij dit niemand zegt. Dat is naar aanleiding van de genezing van een melaatse. En de Heer zegt tot hem in vers 4, zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon uzelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft hun tot een getuigenis. Dat wil zeggen, de Heer zegt, je moet je wel aan de wet houden, maar de wet voorziet daarin. Het geval van dat een melaatse genezen wordt, er zijn daarna wat voorschriften over, daar ga ik niet op in. Maar in ieder geval moet de genezen melaatse zich tonen aan de priester in overeenstemming met Levitische instellingen. Maar de uitspraak, zie dat gij dit niemand zegt, maakt niet deel uit van de Levitische inzettingen, uiteraard. Bovendien lag het voor de hand dat alom verkondigd wordt dat deze melaatse genezen is. Toch zegt de Heer, praat er niet over, er mag niets over gezegd worden. Want in wezen maakt deze genezing deel uit van wat wij noemen de verborgenheid. Weliswaar niet letterlijk, maar overdrachtelijk wel. Het is namelijk een teken van wat de Heer zou doen na zijn opstanding. Dat geldt voor al die tekenen trouwens die de Heer deed. Alle wonderen. Ze spreken allen over wat de Heer zou doen na zijn opstanding. Echter dan niet zozeer letterlijk. Wat best kan zijn dat hij letterlijk ook zoiets doet, maar daar gaat het niet over. Het gaat erom dat het tekenen zijn van geestelijke dingen die deel uitmaken van het werk van de Heer in onze tegenwoordige tijd. En aangezien het zover nog niet was, zegt de Heer, praat er niet over. Kom er zo op terug, want ik noem nog enige schriftplaatsen met gelijke uitdrukkingen. Namelijk in Matteüs 9, vers 30, is sprake van genezing van twee blinden. Dat gebeurt later nog een keer trouwens. Namelijk in Jericho, maar dit is een andere gelegenheid. Merkwaardigerwijze, die blinden hier, maar ook die twee blinden in Jericho, spreken de Heer Jezus aan als Jezus, gij zonen Davids. Toch waren ze blind. Ik bedoel, zij kennen de Heer als zonen Davids, maar hoe noemt David hem dan zijn Heer? Want die blinden zijn natuurlijk toch een beeld van mensen die geestelijk blind zijn, de Heer weliswaar kennen als mens, met alle aspecten eventueel daarvan, maar zij kennen de Messias niet als de Zoon van God. Niettemin, er staat, toen raakte hij hun ogen aan, in vers 29, zeggende u geschieden naar uw geloof en hun ogen zijn geopend geworden en Jezus heeft hun zeer gestrengelijk verboden, zeggende, ziet dat het niemand weten. En er staat er laconiek achter, maar zij uitgegaan zijn en hebben hem rugbaar gemaakt door dat gehele land. Of ze dat nou wilden of niet. Ik vind het prachtig zoiets. Waarna je afvraagt waarom dit allemaal in de Bijbel staat. En het antwoord is natuurlijk weer hetzelfde. Het is vanwege het typologisch aspect daarvan. Van een verborgen werk dat de Heer zou doen na zijn opstanding. Niet voor iedereen bestemd. En daarna sla ik weer verder om naar Matteüs 16. Want daar komt de bekende vraag, die ik al uit het hoofd geciteerd heb, uit vers 13. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Antwoord, de zoon des mensen. Maar ze zeiden, sommigen zeggen Johannes de Doper en anderen zeggen Elia, wat in beide gevallen heel dicht in de buurt was trouwens. En anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zei tot hem, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, de zoon des levende Gods. Daar komt wat commentaar op dan. Vlees en bloed heeft hij dat niet geopenbaard in vers 17. Maar daarna in vers 18, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Daar heb je dan inderdaad gemeentelijke waarheid. De Heer zal dat doen. Zou dat doen dus, vanuit die situatie gezien, later, na zijn opstanding. Maar dan staat er in vers 20, toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Dus weer, zij mochten er niet over praten. Ik heb even gewacht tot dit vers. Want hier gaat het natuurlijk primair om. Er is een reden waarom zij niet zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. De reden daarvoor is een heel eenvoudige. Hij was het ook niet. Hij moest het nog worden. Door zijn opstanding uit de dood. Is dat dezelfde Jezus? Ja, dat is dezelfde Jezus. En toch is er iets veranderd. Sindsdien is er niks meer veranderd. En verandert er ook niks meer. Maar dat was Hebreeën 13. Maar hier moest nog het een en ander gebeuren. En zoals gezegd, zijn lijden en dood en dus ook zijn opstanding werden in het Oude Testament verborgen, dan wel verborgen gehouden. En dit is nog in de dagen van het Oude Verbond. Het was zover ook nog niet. Bovendien kennen wij een gelegenheid waarbij staat dat ze Jezus met geweld wilden nemen en koning maken. En er staat er maar weggaande verborg hij zich van hen. Hij zou wel koning worden, maar na zijn opstanding. En daarom wordt dit verborgen gehouden. Ze mochten er nog niet over spreken. Bovendien, de bedoeling was niet dat gepredikt zou worden dat Jezus is de Christus. Dat zou pas gebeuren na zijn opstanding. Daar lees je het ook vele malen in Handelingen. Paulus probeerde de Joden te overtuigen dat Jezus de Christus is. Of dat de Christus Jezus is eigenlijk. Want zo staat het meestal dan. Maar zover was het nog niet, moest nog gebeuren. Het maakte nog deel uit van de verborgenheid. Zou pas geopenbaard worden na zijn opstanding. En toen werd er ook prompt gepredikt, want dat is het laatste woord ongeveer van de toespraak van Petrus. God heeft deze Jezus die gij gekruist hebt gesteld tot Heer en tot Christus. Maar zover was het nog niet en dat was niet de prediking. De prediking was de Christus zoals die in de Bijbel, dat wil zeggen in het Oude Testament, voorkomt. Wie is hij? En de bedoeling was dat men daar Jezus in zou herkennen. Dat gebeurt hier ook, maar het is nog even voorbarig. En daarom, mondje dicht, maar de Heer belooft Petrus dat als het één keer openbaar gezegd mag worden, mag hij het doen. Want dat is uiteraard de strekking van het vers wat ik eerst heb overgeslagen. Stond er net tussenin, in vers 19. Ik zal u geven de sleutel van de Koninkrijk der Hemelen. Hij zou het openen dan wel bindend verklaren en daarmee het oude verbond ontbinden. Want dat is de betekenis van dat binden. Het binden van een nieuw verbond en het ontbinden van een oud verbond, zowel op aarde als ook in de hemel. Want dat is wat hier staat. Waarmee de Heer dus meteen weer spreekt over hemelse dingen, nadat hij trouwens de gemeente genoemd heeft in vers 18. Maar dat is het meest opmerkelijke van heel de bediening van de Heer Jezus, dat als men enigszins zicht krijgt op waar het werkelijk om gaat, dan zegt de Heer, sst. Daarna komen wij in 1 bladzijde verder, hoofdstuk 17, vers 9, bij de zogenoemde verheerlijking op de berg. Zij zagen Jezus in verheerlijkte gedaante. Kortom, zij zagen niemand dan Jezus alleen, uiteindelijk. Dat is in vers 8, gepaardgaande met deze is mijn geliefde zoon, maar in Jesaja 42 vers 1 was het deze is mijn knecht, hè, in wie ik al mijn welbehagen heb. De knecht zou tot zoon worden gesteld. Dit is dit de uitbeelding van, dit was niet de gelegenheid, dit is de uitbeelding ervan. Dit is de uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus, verheerlijkt in de hemel, vandaar op een berg en hij alleen. Op hem zou men zien. Daarna is dit teken voorbij en staat er in vers 9. En als zij van de berg afkwamen, gebood hun Jezus zeggende, zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. Dat is uit de dood, maar dat zei hij niet. Hij zei uit de doden. En dat is niet hetzelfde. Uit de doden wil zeggen met achterlating van de overige doden. Van tussen de overige doden uit opstaan namelijk. Dat is hier niet van al te groot belang, maar later wel in Markus 9, waar het ook voorkomt, en daar kom ik straks wel terecht. Maar waar het om gaat, is dat wij beseffen dat hij zegt, niet over spreken. Een verheerlijkte Jezus zou pas aan de orde zijn na zijn opstanding. En dit is een teken op voorhand. zodat de discipelen dat later inderdaad zouden begrijpen. En bovendien een teken ter wille van de Heer zelf met die stem uit de hemel enzovoorts. Want hij had nog een zware weg te gaan, uiteraard. Want dit moet toch heel bemoedigend voor hem geweest zijn, omdat het een soort vooruitgrijpen was op zijn toekomstige positie. Maar men zou er het zwijgen toen doen. Het werd bovendien ook alleen maar getoond aan 3 van de 12 apostelen. Maar niet aan allemaal. Het blijft dus enigszins geheim. Daarna ook een aardige vind ik, dus een hele leuke, dus die uit Markus, hoofdstuk 1, vers 34. Markus 1, vers 34. En hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren. En wierp vele duivelen uit, demonen dus, en liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. Zij kenden hem. Zij wisten wie hij was. Die wist ook wie hij was. Zijt gij gekomen om ons te oordelen voor onze tijd? En je hebt nog die vermakelijke geschiedenis in Handelingen, waar ze zeiden, in de naam van Jezus die Paulus predikt, enzovoort. Ga eruit. Ja. En toen zeiden die demonen, Jezus ken ik, Paulus, maar jullie ken ik niet. En toen werd het matte. Nou goed, lees het maar eens na. Dat is voor de Amsterdammers dan weer, hè. Goed. Maar hij liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. Er mocht niet te veel over hem persoonlijk bekend worden. Men zou namelijk geloven in wat de schriften, wat het woord van God over hem zei. Daar ging het om. Daarmee wordt er het een en ander over hem bekend, maar op grond van het gezag van het woord van God. Daar gaat het om. De Heer predikte niet zichzelf en had er ook niet het minste belang bij. Het was zijn tijd nog niet, zijn uren moest nog komen, heet dat. Maar dat is de terminologie uit het Johannesevangelie. En dan in vers 44, waar sprake is inderdaad weer van de genezing van een melaatse, waar weer hetzelfde staat, in vers 43. En als hij hem strengelijk verboden had, deed hij hem terstond van zich gaan. En zei tot hem, want dat was het verbod, ziet dat gij niemand iets zegt, maar gij heen en vertoon u zelf de priester een offer voor uw reiniging en dat soort dingen meer. Maar hij uitgegaan zijnde begon vele dingen te verkondigen en dat woord te verbreiden. Natuurlijk, zo gaat het. Maar het gaat om de symboliek in de eerste plaats, hè. Dan hebben we hoofdstuk 3, vers 12 van Markus. Vers 11. En de onreine geesten, als zij hem zagen, vielen voor hem neder en riepen, zeggende, gij zijt de zonen Gods. Wat ze er precies van wisten, die demonen, weten wij ook niet nu. Maar het was wel meteen, gij zijt de zonen Gods. Hetgeen ook tamelijk voorbarig was. Maar goed, het kan zo gezegd worden. En hij gebood hun scherpelijk dat zij hem niet zouden openbaar maken. Gezegd tot demonen, nota bene. Hij mocht niet openbaar gemaakt worden. Het hoeft ook niet langs deze weg bekend te worden of gezegd te worden. Waar het om gaat, is dat de schriften over hem spreken. Dan hebben we 5 vers 43. Waar het gaat over de bloedvloeiende vrouw en het dochtertje van Jairus uiteindelijk. Vers 42, terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaren. En ze ontzetten zich met grote ontzetting. En hij gebood hun zeer dat niemand dat zelf zou weten en zeide dat men haar zou te eten geven. Maakt allemaal deel uit van de verborgenheid. Niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Want de hele geschiedenis is de geschiedenis van het werk Gods in onze dagen, waarbij eerst de bloedvloeiende vrouw genezen wordt en uiteindelijk ook het dochtertje van Jairus. En daarmee kom ik eigenlijk in een ander thema terecht. Dat is het thema van de wonderen, de tekenen van de Heer Jezus. Want als u mij vraagt, voor zover ik kan zien of gezien heb, alle tekenen die de Heer Jezus deed, in ieder geval alle wonderen van genezing, beelden alle volstrekt hetzelfde uit. Ongeacht wie degene is die genezen wordt, waarvan hij genezen wordt en hoeveel er zijn die tegelijkertijd eventueel genezen worden. Dat is of 1 of 2 of onbepaald. Maar het is altijd de uitbeelding van hoe in onze dagen niet de twee, maar de 10 stammen de basis vormen voor de vorming van de gemeente. Dat tot u doordringen. Soms is het iets gecompliceerder, want het dochtertje van Jairus beschouw ik niet als een beeld van de 10 stammen, maar juist van de 2. En daarom, voordat het dochtertje van Jairus genezen wordt, wordt eerst de bloedvloeiende vrouw genezen. Die men niet opmerkt, die van niemand weet, was één uit de massa, ze blijft ook naamloos. Niemand merkt er wat van, maar de Heer merkt er wat van. Want die vrouw is gewoon een beeld van de 10 stammen van Israël, waar het evangelie het eerst terecht zou komen. En op basis waarvan de gemeente gevormd wordt. Ik bedoel, 10 stammen zijn de juridische basis voor de positie van de gemeente. Daarom is het van belang. Want het eerstgeboorterecht van de gemeente is een eerstgeboorterecht boven het Joodse volk, boven Juda. Maar het eerstgeboorterecht boven Juda is in het Oude Testament beloofd, gegeven dus aan Efraïm en daarmee aan de 10 stammen van Israël. En als het in onze dagen gegeven wordt aan de gemeente, dan kan dat niet, tenzij er een juridische basis is op grond waarvan de gemeente de erfgenaam is, letterlijk, van de beloften aan Jozef, Efraïm, dan wel de 10 stammen van Israël. En voor degenen die het helemaal nooit gehoord hebben, die juridische basis is simpelweg deze, dat het Joodse volk op regeringsniveau de Heer afwees. Wij willen niet dat deze over ons koning zij. En deed het ook verscheidene malen, heel Handelingen door. Het Joodse Sanhedrin, de Joodse regering namens het volk, als volksvertegenwoordiging, wees de Heer en het evangelie af. Zij wilden hem niet. En het eerste volk waarvan gezegd kan worden dat het via de regering, op regeringsniveau, kwam tot aanvaarding van de Heer Jezus, was het volk der Britten, waaruit ik dus meteen volbarig concludeer, dat moet dan de erfgenamen zijn van de stam van Efraïm. Want van Efraïm wordt gezegd dat het de eerstgeborene is uit Israël. En eerstgeboorterecht ontvangt boven zijn broederen met grote nadruk. Ten slotte, heel de geschiedenis van Jozef, dat is nogal wat hoofdstuk. Het gaat eigenlijk nergens anders over. Het eerstgeboorterecht van Jozef boven zijn broers. Waar nooit wat van terechtgekomen is in de loop van de geschiedenis. En als nu de gemeente eerstgeboorterecht heeft boven Juda, dan is er of iets helemaal niet in orde, of de gemeente begint inderdaad bij Efraïm. En dus op regeringsniveau moet de stam van Efraïm dus het evangelie en daarmee de Messias aanvaard hebben. En dat is ook zo, dat heb ik nagevraagd aan een Rooms-Katholiek. Hij zegt zeg maar heiligheid, zijn heiligheid, zei hij. Maar goed. Heb ik nagevraagd in de Rooms-Katholieke Kerk. Het eerste volk dat officieel tot geloof kwam, was het Britse volk. En het kwam tot geloof omdat door de apostelen zelf in de eerste eeuw meteen al daar het evangelie gepredikt is geworden. Dat is een welbekend historisch feit. Dus ga er maar aan staan. De details die vertellen we een andere keer weer, want ze staan ook niet in de Bijbel. Dus die hoef ik hier ook niet te vertellen. Maar dat is de achtergrond. Wat het tekenen van de Heer, dat vertel ik dus nu even tussendoor vast. Hè. De tekenen, welke het maar waren, ze hebben altijd dezelfde betekenis. Of het nou een blind geborene was, of een kreupele, of een samengebogen vrouw. Wat het maar was, of die verdorde hand, moet de rechterhand geweest. Maar goed, dat doet er niet toe. Hè. Het is altijd de uitbeelding van precies hetzelfde. Hetzelfde geldt trouwens ook voor dat merkwaardige verschijnsel dat steeds maar weer sprake is van hoeren en tollenaren. Zij zijn namelijk de uitbeelding van die 10 stammen van Israël. Ontrouw. Wat tollenaren en hoeren met elkaar gemeen hebben, is dat ze beide per definitie geacht worden ontrouw te zijn. Dat is de aanduiding van de 10 stammen van Israël. Als het mannelijk is zijn tollenaars, als vrouwelijk is zijn het hoeren, maar vooruit. En dus is het Maria Magdalena, of hoe ze maar heet, van Betanië mag ook, dus toch dezelfde dame. Of het is Zacchaeus uit de Die vijgenboom, in een wilde vijgenboom, hè, was geloofd, hè? Uit een wilde vijgenboom geplukt. Je merkt meteen waar het over gaat. Het was ook niet een tam, het was een wilde enzovoorts. Hè? Een tollenaar. Het is altijd hetzelfde verhaal. En dat zou men toch een keer moeten zien. En elke keer zo'n verhaal bewijst in zich niks, maar stapel ze bij elkaar op. Dan kom je altijd bij de vraag, waar gaat het over? Gaat het over de gemeente? Is het een beeld van de gemeente of is het een beeld van het Joodse volk? Het antwoord is, het is een beeld van hoe de gemeente ontstaat uit Israël, maar juist niet uit het Joodse volk, maar uit het andere deel van Israël. Wie was de blindgeborene toen hij nog blind was? Wie was de bloedvloeiende vrouw toen ze nog bloedvloeiend was? Nou, ze was niet het dochtertje van Jairus en dus niet een beeld van het Joodse volk. Niet de dochter van de overste van de synagoge, maar een vreemde vrouw. Een uit de scharen, uit de massa, uit de heidenen, zeg maar. Toch? En de andere vraag was natuurlijk, waar zijn die gevangenen in de gevangenis met Jozef een beeld van voordat Jozef erbij kwam? Toen Jozef erbij kwam, werd het een beeld van de gemeente. Maar voordat Jozef erbij kwam, hè? Ik had niet van de gemeente geweest zijn, wat dan wel? Hè? Die 10 stammen van Israël uiteraard. En zo verder en zo verder. Maar goed, ik moet het gewoon loslaten. Maar het gaat er maar om dat al die tekenen dat precies uitbeelden. Bestudeer ze maar. En stel de eerlijke vragen. Wat was de als je zegt, maar zo'n blindgeborene is toch gewoon een beeld van de gemeente. Dan zeg ik maar, wat was die blindgeborene dan toen hij nog blind was? Wat was de gemeente dan voordat de gemeente was? Dat kun je niet zeggen. Gemeente is pas gemeente nadat het licht is opgegaan. Per definitie, wat waren wij dan daarvoor? Wat is de oorsprong van de gemeente? En zeg niet de heidenen in het algemeen, want dat kan niet. Er waren veel meer mensen die blind waren dan wel blind geworden en ze werden niet allemaal genezen. Of die bloedvloeiende vrouw, zolang ze nog onvruchtbaar was dan. Waar was ze een beeld van dan? Niet van de gemeente. Dat is ze pas hooguit op zijn vroegst nadat ze genezen is. Maar daarvoor dan. En zeg niet, het is een beeld van de heidenen. Want dan is de vraag, waar is die schare te midden waarvan ze zo nadrukkelijk was dan een beeld van? Die komt er nooit meer uit. En niet van het Joodse volk, want dat is het dochtertje van Jairus. En het is één verhaal. Of die lammen die kreupelen in Bethesda. Is die een beeld van de heidenen die genezen worden en dan ontstaat de gemeente? Waar zijn dan al die andere zieken in Bethesda een beeld van? Die werden niet genezen namelijk. Dus het moet één specifiek volk uit de heidenen voorstellen. En het is niet het Joodse volk uiteraard. Want dat werd niet genezen, integendeel. Maar goed, waar waren wij? 5 vers 43. Hij gebood hun zeer dat niemand dat zelf zou weten. Want dat geldt met name ook voor de genezing. Wie was die Melaatse toen hij nog Melaatse was? Een duidelijk beeld van de 10 stammen. Net als Mirjam in de tijd die Melaatse was, weet u nog? Er was toch een Melaatse in de geschiedenis van Israël in de woestijn? Ze werd Melaatse omdat ze het gezag van Mozes ter discussie stelde en daarmee het gezag van de wet. Het is precies een beeld van de 10 stammen die altijd het gezag van de wet ter discussie gesteld hebben, want ze wilden daar niet onder leven. En toen werd Mirjam de laan uitgestuurd. Zo werden ook de 10 stammen de laan uitgestuurd. En er staat een laconiek dat zolang Mirjam Melaatse was, verrijsde Israël niet, bleef op diezelfde plek. Toen stond als het ware de geschiedenis van Israël als zodanig stil. En pas toen ze genezen was en we terugkwamen in het kamp, toen ging de geschiedenis verder en toen verrijsde zij. Dat is onze bedeling. Buiten de legerplaats enzovoorts. Kortom, die beelden herhalen zich en heel wat van die tekenen hebben al een voorloper in de oud-testamentische geschiedenis. Maar goed, ik kan er nu niet verder op ingaan, hoeft denk ik ook niet. Ik sla gewoon verder naar Markus 7, vers 36. Genezing van een doofstomme, gaat er maar weer aan staan. Het was trouwens in de landpalen van Decapolis. En u weet wat Decapolis betekent? 10 steden. 10 steden. Je hebt het bijna gezegd, 10 steden. DK is 10 en polis is een stad, hè? De 10 steden. Maar de 10 steden zijn een beeld van de 10 stammen, uiteraard. En daar vindt de heer een doofstomme, of hij vindt hem, of zoiets. En terstond werden zijn, vers 35, zijn oren geopend en de band zijner tong werd los. Toen werd hij van de tongriem gesneden. Dat wil zeggen, hij kon horen en daarna had hij ook wat te zeggen. Want als je niks hoort, heb je ook niks te zeggen, hè? Als er niet eerst wat ingaat, kan er ook niks uitkomen, want het begint met de mens die een hol vat is. Maar het is een beeld uiteraard van Israël dat zou spreken het woord Gods. Het zou immers een priesterlijk volk zijn, maar dan moet het eerst horen. En van Juda wordt gezegd, omdat gij de kennis verworpen hebt, omdat gij niet luisteren wilt, Hosea 4, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Kortom, Ami werd Lo-Ami. En hier is iemand die te beschrijven is als Lo-Ami en hij wordt Ami. Hij is uit de 10 steden van mijn part. Hij is uit de 10, maar zijn oren worden geopend en daarmee heeft hij vervolgens ook wat te zeggen. Maar er is een beeld uiteraard van Efraïm, van de 10 stammen van Israël, om zo te zeggen, en het ontstaan van de gemeente daaruit als priesterlijk volk. En meteen erachteraan, vers 36, en hij gebood hun lieden dat zij het niemand zeggen zouden. Maar wat u hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. Leuk. Dat blijft natuurlijk zo.
Maar dat is ook niet wonder. Die man die heeft die avond niet kunnen spreken. Hè? En hij werd direct rechter, want hij sprak recht.
Ja, misschien wel, maar hij had niks te zeggen, hoor. Hij was stom. Daar komt dat begrip stom vandaan. In het Nederlands, stom betekent oorspronkelijk dat men niet kan spreken. Maar als men niet kan spreken, wordt men tegelijkertijd ook geacht dom te zijn. Omdat men ook niet gehoord heeft. En daarom kan men niet spreken. Nee, er zijn mensen die wel spreken, maar niks te zeggen hebben. Laten we daar maar geen grappen over maken. Dan schieten we er een paar te binnen. Maar het is een geheim werk. Niet de genezing van die doofstommen in zichzelf, maar wel waar het de uitbeelding van is. Hè? Men zou ook al die genezingen of tekenen kunnen beschouwen als gelijkenissen eigenlijk. Als illustraties van het tegenwoordige werk Gods. Trouwens, je hebt een prachtige parallel, die noem ik meteen maar even. Want bij gelegenheid hebben wij ook 10 melaatsen. Is wel leuk om hem even te vermelden. 10 melaatsen die genezen worden. Die moeten ook zich laten vertonen aan de priester. En dan komt er maar 1 terug bij de Heer Jezus. Nou, dit is de mooiste. Want de 10 melaatsen zijn de 10 stammen. En die ene die terugkomt, is een beeld van de gemeente. Hebben jullie die? De 1 gevormd uit de 10. En de strikvraag is, waar zijn de andere 9? Ik vind het een prachtige vraag. Waar zijn de andere 9? Ik denk er ineens aan dat toen de Heer opstond uit de dood en verscheen aan zijn discipelen in de opperzaal, waren het niet de 12?
Het waren 10.
Het waren er 10. Zelfs niet de 11, want Thomas was er niet bij. Het is makkelijk genoeg. 2 van de 12, moet je horen, 2 van de 12 waren er niet. Waar zijn de overgebleven 10 dan een beeld van? De 10 stammen van Israël. Het kan trouwens niet missen, want de 2 die er niet waren, zijn een beeld van de 2 stammen van Israël. De ene heette ook zo, Judas. Maar die is een beeld van het Joodse volk in ongeloof. Terechtgekomen onder het oordeel. En Thomas is ook een beeld van het Joodse volk in ongeloof. Maar zoals dat na 7 dagen, namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniel, alsnog tot geloof zal komen. Het is profetisch. Maar beide zijn allebei een beeld van de 2 stammen van Israël. En dus de Heer maakt zich in de opperzaal, in het geheim, bekend aan de 10. Heb je dat nog? Symboliek is toch makkelijk genoeg? Zo is het te gaan, ja. Nou, wat had ik nog meer? Marcus 8, vers 26. Een blinde te Bethsaida. Ging wat ingewikkeld. Met speeksel van de Heer zelf. De Heer spoog in zijn ogen. Dat is met recht kwak, salverij. GELACH Toen kwam er een ingewikkeld verhaal waar ik verder niet op inga, want het is lastig uit te leggen over die bomen en zo. Doe ik een andere keer weer. Maar hij werd hersteld en werd genezen. Men was blind en werd ziende. Men was in duisternis en er ging een licht op. En dan staat er in vers 26, en hij zond hem naar zijn huis, zeggende, ga niet in het vlek en zeg het niemand in het vlek. Dat wil zeggen, het moet geheim blijven, wat natuurlijk niet kan, want iemand die blind was en genezen is, dat valt meteen op. Maar dat werk van de Heer in onze dagen via Efraïm, dat blijft inderdaad geheim, blijft verborgen. Wij weten ervan, het kost ons moeite genoeg om het enigszins te begrijpen, dan wel te accepteren. Maar in het algemeen blijft het verborgen en zo hoort het ook. De wereld, een ongelovige wereld, hoeft dat ook niet te weten eigenlijk. Daarna heb ik ook vers 30. Die kenden we ook al, want dat is weer de vraag die Petrus beantwoordt. Gij zijt de Christus. En hier komt maar één commentaar in vers 30. Hij gebood hen scherpelijk dat zij het niemand zouden zeggen van hem. En daarna volgt, halve bladzijde verder, Marcus 9, dat is de verheerlijking op de berg weer. Waar staat in vers 9, en als zij van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn. En nu staat er een vers tussen, want wat we er straks lazen in Matthäus gaat verder met wat hier vers 11 is. Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst komen moet? Maar hier staat een vers tussen, vers 10. Namelijk, zij behielden dit woord bij zichzelf, vragende onder elkander wat het was. Uit de doden opstaan. Niet uit de dood opstaan, want zij wisten wat het was. Weer levend worden. Bovendien, de apostelen maakten het een paar keer mee. Dus vooruit. Maar uit de doden opstaan wil zeggen van tussen de doden uit opstaan. En dat begrepen ze niet, want zij kenden alleen het idee van een opstanding der doden ten laatste dagen. Een van die dames zei dat tegen de Heer, weet u nog? Ja, Heer, ik weet dat hij, Lazarus, dat hij zal opstaan ten laatste dagen. Maar dat er een opstanding zou zijn van dien aard, maar ver voor de jongste dag, dat wisten zij niet. Maar de aardigheid ervan is dat de opstanding van tussen de doden uit per definitie inhoudt aanstelling in het eerstgeboorterecht. Hebben we die? Wie het eerste opstaat, is het eerste en krijgt dus eerstgeboorterecht. En daarom vinden we niet alleen de Heer als degene die uit de doden opstond, maar ook van de gemeente wordt het gezegd. Dat heet een opstanding uit de doden. En dus deelt de gemeente inderdaad als eerstelingen in zijn eerstgeboorterecht. En ontvangt mede daarom een hemelse positie. Nou goed. En dan staat er dus dat ze niet zouden zeggen, dan wanneer de zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn. Met andere woorden, al deze dingen hebben van doen met de opstanding van Christus en het aanbreken van het nieuwe verbond en daarmee van het koninkrijk. En dan zouden deze dingen geopenbaard worden. Bovendien staat er ook dat als men tot de Here bekeerd wordt, neemt hij de bedekking weg en dat soort dingen meer in 2 Korinthe 3. En dat is zo, dat is ook wat in onze dagen de Heer doet. Wij komen tot de Heer in geloof en hij openbaart zich aan ons en zijn werk uiteraard. Maakt ons de verborgenheden van zijn wil bekend, leidt ons in heel de waarheid en hoe het maar heet mag. Maar dat zijn dingen, betreft dingen die niet voor de wereld bestemd zijn, maar alleen voor de gelovigen. En daarom zijn de meest essentiële tegenwoordige Bijbelse waarheden in het algemeen nog steeds zeer onbekend. En dat is ook eigenlijk de bedoeling. Alleen onder gelovigen zouden ze bekend zijn. Dan heb ik nog voor u Lucas 5, vers 14. De genezing van een melaatse met hetzelfde vervolg. Lucas 5, vers 14. Hij gebood hem dat hij het niemand zeggen zou. Maar ga heen, zei hij, vertoon u zelf de priester en offer voor uw reiniging. Gelijk Mozes geboden heeft hun tot getuigenis, want het is allemaal nog onder de wet. Maar het gerucht van hem ging te meer voort. En vele scharen kwamen samen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun krankheden. Zodat de genezing van die ene aanleiding is tot de genezing van velen. En daar heb je het ontstaan van de gemeente in of uit en zelfs rondom Efraïm. Eerst die ene, in werkelijkheid was het inderdaad de Britse koninklijke familie in de tijd 2000 jaar geleden. En daarna ook vele heidenen. Maar samen vormen zij de gemeente. Dat wat hier uitgebeeld wordt feitelijk. Dan Lucas 8 vers 56. De bloedvloeiende vrouw en het dochtertje van Jairus dus opnieuw. En die dochtertje van Jairus stond op uit de dood. En haar ouders vers 56 ontzetten zich. En hij beval hun dat zij niemand zouden zeggen hetgeen geschied was. Van het hele verhaal niet dus, hè. Want een en ander houdt inderdaad in dat weliswaar het Joodse volk hersteld zou worden. Uitgebeeld in de persoon van dat dochtertje van Jairus. Maar niet terstond, maar pas later, in de toekomst. Eerst is er een gelijksoortig verhaal met betrekking tot de bloedvloeiende vrouw. En dat er een relatie is tussen die beiden, dat weet u, hè. De een was 12 jaar ziek en de ander ging na 12 jaar dood. Zodat de bloedvloeiende vrouw ziek was. Dat wil zeggen bloedvloeiend was zolang het dochtertje van Jairus leefde. En nou ga ik maar even verder. En toen het dochtertje van Jairus 12 was en dus bloedvloeiend zou moeten worden. Althans volgens het boekje. Ging zij dood. Dus het ging precies andersom. En toen werd de bloedvloeiende vrouw alsnog genezen. Implicerend, anders gezegd. Dat toen het dochtertje van Jairus vruchtbaar moest worden, vanwege de 12-jarige leeftijd, toen werd niet zij, juist niet zij, maar werd die andere vrouw alsnog vruchtbaar. Ik denk niet weer, ik denk een antwoord te weten op de vraag, en hoe oud was die vrouw, de bloedvloeiende vrouw? Hè? 24, ja precies. Logischerwijs, het staat er niet bij, maar... Maar zolang het dochtertje van Jairus leefde en dus het Joodse volk daar was, waren de 10 stammen onvruchtbaar. Maar toen het Joodse volk vruchtbaar moest worden vanwege de komst van de Messias, ging het fout. Het stierf, om zo te zeggen. En in plaats daarvan werd er een andere onbenoemde vrouw ergens in de scharen genezen. En meestal zegt de Bijbel er niks specifieks over. Meestal zegt de Bijbel gewoon, de zaligheid is gezonden naar de heidenen. Maar naar welke? Niet maar naar de scharen in het algemeen, maar het was in de scharen, dus je kan het zo zeggen, maar het was één in het bijzonder. Zoals de Heer het zei in Matteüs 21, het koninkrijk zal van u weggenomen worden en gegeven worden aan één ander volk, enkelvoud. Niet aan de heidenen in het algemeen, hoewel het elders zo staat, maar zelfs aan één in het bijzonder. En daar gaat het om. Hè? En dat is verborgen. En dus staat het er weer bij. Zij zouden niemand zeggen hetgeen geschied was. Dan heb ik nog Lucas 9 vers 21. Maar het is weer het getuigenis van Petrus. Vers 20 is dat. Gij die wie zegt gij dat ik ben en Petrus antwoordende zeide de Christus Gods. En dan meteen vers 21 en hij gebood hun scherpelijk en beval dat zij dit niemand zeggen zouden. Men zou niet zeggen dat hij de Christus is. Dat was niet de prediking. De prediking was oud-testamentische geschriften aangaande de Messias. En dat ze van toepassing zijn of zouden zijn op hem. Dat is wel waar, maar dat heeft nog even tijd. Dat komt vanzelf wel, want uiteindelijk is dat pas zo in zijn opstanding. En daarna zal de zaligheid die door de Christus teweeg gebracht wordt en dus het koninkrijk niet terechtkomen bij het Joodse volk, maar bij dat andere deel van het oorspronkelijke Israël. En dat zijn de tekenen die de Heer deed. En daarna nog één, dan heb ik ze alle 17 gehad geloof ik. Dat is 9, Lucas 9 vers 36. Dat is de verheerlijking op de berg dus weer. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem, vers 35. En dan vers 36, en als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden en zij zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Wij lazen al dat hen gezegd wordt dat ze dat ook niet mochten. En hier staat dat ze dat inderdaad zo hielden. Ze hebben er niet over gesproken. Daarom is het leuk om later te lezen in Petrus, die hierbij was. Maar lees het in Petrus, die zegt, is het 2 Petrus 1? Geloof ik wel. Of 2 Petrus 2? 2 Petrus 1. Hij zegt maar, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Want wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd op die berg. Bovendien, ja, want hij gaat er meteen overheen, maar ik moet het toch even zeggen. Men gaat er meteen overheen en zegt, en wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is en gij doet wel indien gij daarop acht hebt, enzovoort. Het schijnt als licht in de duistere plaats, dit eerst wetende dat geen profetie is van eigen uitleg. Namelijk de ene profetie verklaart de andere. Dan zou ze naast elkaar moeten leggen, zegt Petrus. En daar gaat het natuurlijk om. Dit waren dus uitspraken waarin gesproken wordt over de geheimhouding. Dat wil zeggen, er waren dingen nog niet gerealiseerd. Het zou pas later gerealiseerd worden. En een deel daarvan vinden we later ook inderdaad niet letterlijk in de Bijbel terug. Dat verhaal van Ephraim of van die 10 stammen vind je later dus ook niet echt letterlijk terug. Wel voldoende aanwijzingen om uit het Nieuwe Testament te begrijpen wat het Oude Testament daarover gezegd heeft, over het eerstgeboorterecht van Ephraim. En ook voldoende om te begrijpen op welke wijze dat vervuld is geworden. Maar in het algemeen zou dat voor de wereld verborgen blijven. En dat is het tot in onze dagen, uiteraard. Daarna moet ik nog een paar algemene opmerkingen maken over de leer van de Heer Jezus. Zeker waar het betreft zijn wijze van doen. Want zijn spreken is in onze Bijbel maar een onderdeel. Ik had bijna gezegd een klein onderdeel. Maar in ieder geval, het is maar een onderdeel van wat ons over hem verteld wordt. Hij deed nog wel wat meer dan spreken. Ik aarzelde wat, omdat in het Johannesevangelie, voor zover ik heb kunnen zien, het spreken van de Heer meer aandacht krijgt dan de tekenen die hij deed, of de werken die hij deed. Daar komen niet zoveel tekenen, niet zoveel wonderen voor in het Johannesevangelie. Ik kom tot 10 als ik tel. Dat is tamelijk weinig, want zelfs in zo'n kort Bijbelboek als het Marcusevangelie vinden we 17 van die wonderen vermeld. Dus dat is in 23 hoofdstukken Johannesevangelie bepaald niet veel. Maar ze zijn daar altijd aanleiding tot redenvoeringen, om zo te zeggen, van de Heer Jezus. Uiteenzettingen. Daar krijgen zijn woorden veel gewicht. Dat is in overeenstemming sowieso met het Johannesevangelie als zodanig. Want dat begint immers met God heeft altijd gesproken. En in laatste instantie via die Zoon, via de Heer Jezus, die nog steeds tot ons spreekt. In het begin was het woord en daar gaat het hele Johannesevangelie over. Vandaar die grote redenvoering van 5 hoofdstukken, inclusief het dankgebed in Matthäus 13 tot en met 17. Dat waren zijn laatste woorden en ze hebben betrekking op zijn tegenwoordige werk als hoofd van de gemeente. Lees het maar na. Gemeentelijke waarheid. Op de valreep door de Heer Jezus zelf geopenbaard. En alleen maar daar, want zoals gezegd in Matthäus, Marcus, Lucas vind je dat niet. Wat je wel in Matthäus, Marcus en Lucas veel uitgebreider vindt, zijn inderdaad die tekenen. Ik weet niet of ik ze nou allemaal nog moet noemen. Dat kan eigenlijk niet, want het waren er 34 die ik geteld heb. Daar kan je maar zo 5 mis zitten hoor. En zijn tekenen die de Heer deed, die worden helemaal niet vermeld. Dat wil zeggen, die worden samenvattend vermeld. Zo van, hij deed al daar vele tekenen, enzovoort. Of hij deed al daar niet vele tekenen, implicerend dat hij dat elders wel deed. Dat weten wij dus niet. Maar ja, dat zijn de woorden van Johannes hoofdstuk 20. Vers 30, Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Deze tekenen bevestigen de bediening van de Heer Jezus en daarmee zijn woorden, die we tamelijk uitgebreid in Johannes vinden. Maar het blijft zo dat ook in die toespraken van de Heer in het Johannesevangelie, de Heer spreekt over zijn werk in onze tegenwoordige tijd. Specifiek, als het samen, daar gaat het over. Dat is in de andere evangeliën niet zo systematisch het geval, want men nemen die andere twee toespraken van de Heer Jezus. De eerste is de bergrede, waarin de Heer spreekt over het koninkrijk, het nieuwe verbond als zodanig, inclusief gemeentelijke verwijzingen. Wis en waarachtig wel, over die schat in de hemel en dat soort dingen meer. Maar die tweede rede, dat wil zeggen de rede op de Olijfberg noemen we die, de rede over de laatste dingen, is een reden waarvan de strekking is dat dat beloofde koninkrijk voorlopig niet geopenbaard zal worden. En dat vertelt de Heer in een publiek terrein, op de Olijfberg. Wat ook niet verkeerd is, omdat de Olijfberg, inclusief Betanië en het huis van Maria, Martha en Lazarus, allemaal bij elkaar, en weet je, die Betfage met die ezel, weet u wel, en die tocht over de Olijfberg op die ezel, het is allemaal een beeld van het tegenwoordige werk van Christus. En op die Olijfberg zegt hij, met het uitzicht op Jeruzalem, Jeruzalem zal verwoest worden, er zullen tijden overheen gaan van zus en zo, en dit en met dat, en oorlogen, geruchten van oorlogen, en wat het allemaal maar wezen mag, implicerend, dat koninkrijk komt inderdaad nog een keer, maar dat zal nog wel even duren. En dat wisten de discipelen dus. Met andere woorden, die eerste redenvoering, dat koninkrijk komt, de andere redenvoering, maar voorlopig niet hier. En daarna de laatste redenvoering, dat was in de opperzaal aan zijn discipelen, waarin de Heer sprak over zijn tegenwoordige werk in afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk. Maar woorden, toespraken van de Heer Jezus vinden wij verder eigenlijk niet. Wat wij vinden zijn de tekenen die hij deed, maar die tekenen bij nader inzien zijn duidelijk genoeg. Ze impliceren allemaal dat een volk dat niet het volk God is, dat wil zeggen dat een lo-ami, niet Gods volk, heidenen, hoeren, tollenaar, lammen, blinden, kreupelen, allemaal die een schuld had, of hoe het allemaal heet mag, aan hen doet hij iets. Uitbeeldend dat inderdaad die zaligheid naar heidenen zou gaan, zou terechtkomen buiten het Joodse volk, en buiten hen om zou de Heer een werk doen. Niet aan die zoon die altijd gebleven was, maar aan die zoon die weggelopen was. Maar die aan zichzelf ontdekt werd en zei, weet je wat, ik weet ineens weer wie ik ben. En hoe ik het vroeger had, ik ga naar mijn vader terug. En toen was de vraag, en hoe heette die verloren zoon? Hij heet Efraïm, want er staat in Jeremia 31, er staat er, dat Efraïm zich zou bekeren nadat hij aan zichzelf ontdekt zou zijn. Dat betekent dat je ineens weer wist wie jij was. Staat er echt. En dat is dat beroemde hoofdstuk over dat nieuwe verbond dat de Heer beloofd had. En zou sluiten met Israël en met Juda. Aangehaald in Hebreeën uitgebreid. Die dingen zijn op zich heel duidelijk. En al die tekenen die de Heer deed, het zijn geen woorden, maar het zijn tekenen van wat de Heer in onze dagen zou doen. Een werk niet aan dat godsdienstige vrome Joodse volk, maar aan een heel ander volk. Want het werk Gods komt niet tot stand langs religieuze weg, via wet of hoe het allemaal maar heten mag, maar het komt tot stand volstrekt daarbuitenom door geloof. En dat is het tegenovergestelde. Ja, dus gaat het naar het andere volk. Dan moet ik nog even kijken, want eerlijk gezegd, er is maar één van die wonderen, van die tekenen, die de Heer deed. Er is er maar één van die vermeld wordt bij alle vier de evangelisten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Er is er maar één. En dat is de wonderbare spijziging. In de zin van de spijziging van de 5000. Er was nog een wonderbare spijziging, dat weet u waarschijnlijk. Dat was van de 4000. En toen hielden ze ook een ander aantal korven over. Het is niet altijd helemaal hetzelfde. Maar die wonderbare spijziging van de 5000 wel te verstaan vindt u inderdaad als enige in alle vier. En die is duidelijk genoeg. Want die 5000, dat zijn wij. Dat is de gemeente. Degenen die hem gevolgd zijn, nedergezeten zijn. Het was kennelijk op een berg, er was bovendien ook veel gras. En daar zaten wij tussen. U weet waar gras een beeld van is, of niet? Meestal weet men het niet, hoor. He? Gras is het woord van mensen. Ja, zoek het maar eens na in 1 Petrus, geloof ik. 1 Petrus 1. En het is ontleend aan Jesaja 40. We heet het alle vlees, maar vlees is een boodschap. Hetzelfde woord. Alle vlees is als gras. Alle boodschap is als gras. Maar het woord van God blijft. Hebben we dit nog? Gras is niet maar een beeld van de natuurlijke mens. Het is close enough, zeggen we dan. Het is dicht in de buurt, maar het is het niet. Het is een beeld van de filosofie, de gedachten van de mens. En de veelheid daarvan.
Degene
die
van Chloe, dat is jong gras.
Is dat zo? Nou, gras in ieder geval gaat voorbij, wordt vertrapt, is een beeld van menselijk denken. Dat is allemaal van tijdelijke aard, dat is onderhevig aan hypes en mode en wat het maar wezen mag. Dat gaat voorbij, maar het woord des Heren, dus is gras een beeld van het woord van de mensen. En vlees is een boodschap, het is dus woord. Alle vlees is als gras, maar het woord van God blijft in de eeuwigheid. Zie? En op van die berg, die wonderbare spijziging staat, dat ze daar moesten neerzitten, omdat al daar veel gras was. Vind ik een prachtige uitspraak. Alsof je niet op het zand kunt gaan zitten of op kale stenen of zo. He? Bovendien, daar hou je meestal je achterste droog tenminste. Terwijl als je in het gras moet gaan zitten, word je sowieso nat. En groen. Ja. Nee, waar het om gaat, is dat met die vele filosofieën, theologieën, gedachten van de natuurlijke mens, met een wereld vol met alleen maar verwarrende ideeën, te midden daarvan zitten wij neder en in plaats van wat voor te brengen, luisteren wij naar het woord des Heren, want hij brengt wat voort. Hebben jullie nog? Wat dan? Brood. Ja, woord dus, dat uit de mond Gods uitgaat. En dat je daarna 12 korven overhoudt, dat zit er wel in. Want nadat de gemeente voltooid is, is Israël aan de beurt. Heel Israël, 12 stammen van Israël namelijk. Dan weer in de andere volgorde, eerst 2 en dan 10. Maar vooruit, zo gaat het verder toch? Dan lees het na. En in het Johannes-evangelie wordt een en ander toegelicht met die redenvoering waarin die uitdrukking staat over dat woord dat uit de hemel is nedergedaald, waarvan het manna in het Oude Testament al een uitbeelding was. Was manna dat zo heet omdat men niet wist wat het was, nota bene, hoewel er zelfs in Exodus bij staat wat het was. Het woord Gods namelijk. Dat ontvangen wij. En wanneer wij neerzitten te midden van al die menselijke toestanden en luisteren naar de Heer, worden wij van hem gevoed, worden wij door hem gevoed. Dit is het enige teken wat bij alle vier de evangelisten vermeld worden. En daarom is het denk ik ook het belangrijkste. Omdat het algemeen uitbeeldt wat de mens nodig heeft. Wij volgen de Heer, we hoeven verder niet over na te denken. De Heer weet wat wij nodig hebben. Uw hemelse Vader weet wat u nodig hebt. Dat is de bergreden, eerste reden van de Heer. En als er gegeten moet worden, dan geeft de Heer wel. Waar vandaan? Ja, hij is het woord, zei Johannes, dus waar hebben we het over? Hij bedient ons daarin. Dat is één ding, de wonderen, de tekenen. En begrijp je me goed, er waren ook tekenen die geen wonderen waren, want terwijl ik dat vertel dat men bij hem neerzit en hij deelt het brood uit, was ik natuurlijk met mijn andere set hersenen, was ik tegelijkertijd in de opperzaal. Waar ze allemaal neder zaten om de tafel. Dan had men net het gras gemaaid, als je het mij vraagt, maar goed. Dat is buiten, maar de Joden buiten en de deur op slot. En dat is ongeveer het idee van de opperzaal. En de Heer reikte hen daar het brood uit. Toch? En zo is het altijd gebleven, want zo is het tot vandaag nog. We nemen onze hemelse positie in rondom de Heer, eten dus van zijn tafel en hij reikt ons het brood, namelijk het woord, aan. That's it. En beter kun je niet hebben. Maar goed, dus wonderen en tekenen. En tekenen zijn nog meer dan wonderen. Dat wil zeggen, er waren ook dingen die waren geen wonderen, maar ze waren wel een teken. Net als dat de Heer in het schip stapte en van wal stak. Daar komt onze Nederlandse uitdrukking vandaan. Ik vind het prachtig. De Heer ging naar de zee, stapte in een bootje, voer van wal, stak van wal en stak van wal. Hij begon te spreken vanuit het schip aan de mensen op de oever. Dat was niet een wonder, maar het was wel een teken en dat staat er ook bij. Want er staat dat zij het weliswaar zagen, maar niet bemerkten. En dan één stap verder ben ik bij de gelijkenissen. Dat is een ander aspect van het werk van de Heer. Hij deed niet alleen die tekenen, maar hij sprak ook in gelijkenissen. En dat komt dicht in de buurt. Er zit ongeveer tussen de tekenen en de toespraken in. Want die gelijkenissen schilderen ons iets, stellen ons met woorden een plaatje voor. En dat komt dus dicht in de buurt. Maar de Heer ging in het schip, stak van wal, dat wil zeggen, sprak tot de schade aan de oever. En hij zei, ja, dit... Wat ze nu zien begrijpen ze niet, wat ze horen ook niet. Maar dat waren gelijkenissen, die zijn nu eenmaal moeilijk. Maar ze zagen ook niet wat daar gebeurde. Maar het is een teken van onze dagen waarin het evangelie vanuit een schip, dat is een beeld van de gemeente, drijvend op de zee, dat is een beeld van de volkeren, gesproken wordt tot degenen die aan land zijn, want dat is het Joodse volk uiteraard. En het gebeurt door de Heer zelf eigenlijk. Al gebruikt hij personeel. En dat is wat de Heer daar deed. Maar dat begrepen ze niet. Maar de woorden die hij sprak, begrepen ze ook niet. Want dat is de andere kant van het verhaal, zoals ze zegt. De Heer sprak in zeer sterke mate in gelijkenissen. Zoveel deed hij dat die eigenlijk niet eens te tellen zijn. Begrijp je me goed? Ik heb hier wel een lijstje. Ik heb al even verzuimd ze te tellen, maar ik heb hier wel een lijst van gelijkenissen. Maar ik moet u zeggen, wordt wat moeilijk, omdat als de gelijkenis erg kort wordt, dan noemen we het geen gelijkenis meer, maar een analogie of beeldspraak of een stijlfiguur, een metafoor of wat dan ook. Dat wil zeggen, het kan heel kort en soms is het heel uitgebreid. En waar die grens precies ligt, weet ik persoonlijk niet. Maar als je gaat lezen, gewoon lezen in de evangelie, dan kom je ze om de haverklap dus, wat het ook wezen mogen, een haverklap, langs een ding niet gehoord, een haverklap, of gezien, dat weet ik ook niet. Maar je komt het nogal veel tegen en het heeft natuurlijk ook een duidelijke bedoeling, want het sluit aan bij wat de Heer steeds zei, denk erom dat je het niet verder vertelt. En de gelijkenissen hebben tot doel dat men het niet zou begrijpen. Later wel, want je onthoudt het verhaal. En als daarna het een en ander in klare taal verteld wordt, dan denk je, hé, daar heb ik een plaatje van. Achteraf heeft de Heer toch al verteld. En omdat dat zo is, hebben gelijkenissen dus een verklaring nodig. En dan komt een vaste zin. En als gelijkenissen zelf verklaringen waren, aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven, zoals de handboeken zeggen, ja, dan hoeft een gelijkenis dus geen verklaring te hebben, want de gelijkenis is de verklaring. En dat hij dat niet is, wordt bewezen doordat wij altijd vragen, maar wat betekent die? Dus gelijkenissen dienen niet om wat te verklaren. Gelijkenissen doen het tegenovergestelde. Ze verbergen iets. Ze verbergen bepaalde zaken die tot dan in elk geval nog niet openlijk gesproken waren. En dat staat er ook bij. Doet uit het hoofd, want ja, dat is altijd hetzelfde verhaal. Dat lees je dus inderdaad in Matteüs 13. Waar het verhaal begint met de gelijkenis van de zaaier. Ik persoonlijk beschouw dat als de eerste gelijkenis in de Bijbel, omdat het uit de omstandigheden blijkt, neemt niet weg dat beeldspraak die je als gelijkenis kunt opvatten ook voorkomt daarvoor al. Ik meen al in Matteüs 7, maar het is maar hoe eng of hoe breed je dat begrip gelijkenis neemt. Hè? Maar in Matteüs 13 begint de Heer met de gelijkenis van de zaaier. Het is De enige die in drie, nee niet de enige, er zijn er een paar meer. Er zijn drie gelijkenissen die in drie evangeliën voorkomen. In het Johannesevangelie vind je eigenlijk geen gelijkenissen. Of het zou moeten zijn die van de goede herder, maar het is geen doorlopend verhaal. In Johannes 10. Sterker nog, het is een schriftverklaring. Het is de verklaring van Ezechiël 37 onder andere. En 34 geloof ik. Dus ik ben niet geneigd te spreken over de gelijkenis van de goede herder. En de andere zou moeten zijn die van de wijnstok in Johannes 15. Dat zou nog net kunnen, maar het is ook niet echt een verhaal als u mij vraagt. Ik denk dat dat valt in de categorie uitgebreide beeldspraak. Maar vooruit. Meer hebben we aan gelijkenis in heel het Johannesevangelie niet. In het Johannesevangelie spreekt de Heer sowieso redelijk bedekte taal. Dus daar gaat het nou verder niet om. Maar van de gelijkenissen die in drie evangelieën voorkomen, vinden wij die van de zaaier. U weet wel, de zaaier ging uit om te zaaien en hij gooide het zaad maar overal neer, zodat het een verspilling was van het zaad. Het was zeker niet efficiënt wat hij deed. Hij slingerde het maar wat rond, het viel langs de weg en het viel tussen de struiken, tussen de doornen en distelen en in grond die er niet geschikt voor was. Bepaald geen mooi voorbeeld voor onze cursus evangelisatie dan wel zending. Is niet efficiënt. Maar daar gaat het ook niet om. Daar is het ook niet voor. Wat het uitbeeldt is dat het evangelie in onze dagen van Gods wegen, want hij doet het, al gebruikt hij dan personeel, wordt gepredikt over heel de wereld aan alle volken. Maar verhoudingsgewijs komt er weinig van terecht. Omdat het niet valt in goede aarde. En dat is het hele verhaal. Het is geen ethiek, die gelijkenis. Het is niet hoe leer ik zaaien in drie delen voor beginners. Zeg je nou, onzin. Het is de vaststelling van hoe het gaan zal. In de dagen waarin het koninkrijk verborgen zou zijn. En dat staat er dus vervolgens achter, want de Heer vertelt de gelijkenis. En daarna vragen de discipelen meteen, waarom doet u dat nou? Dit begrijpt niemand waar het over gaat. Toen zei de Heer, dat is ook precies de bedoeling. Lees het maar na. Matthäus, Marcus, Lucas staat er alle drie de keren staat het erbij. Zie. Er zal maar een klein deel opkomen. Dat deel wat opkomt, dat vormt de gemeente uiteraard. Viel ergens in goede aarde. Waar dan? Waar was die goede aarde? Nou, in de eerste plaats. Bij Efraïm, dank u wel. Ja. Bij Jozef. Jozef had daar trouwens nooit problemen mee, met dat de aarde voortbrengt en dat er graan was, weet u wel. Dat er, toch, daar kwam het op en droeg vrucht, toch? Dat weet u toch, de geschiedenis van Jozef. De andere gelijkenis, want ik heb er drie, die ook drie keer voorkomt in Matthäus, Marcus en Lucas, is die van het mosterdzaad. Dat is ook wel aardig. Dat is de andere kant van het verhaal namelijk. Het een en ander begint wel met een mosterdzaadje. En het wordt gezaaid. Het is klein, stelt niet veel voor. Maar het zou je gedacht wezen. Ik zeg het meteen met eigen woorden. Wat een monstrueuze boom daaruit voortkomt. Je zal maar een mosterdstruikje in je tuin willen zetten. Ik moet altijd lachen om de Bijbelse woordenboeken en zo, hè? Zo heet dat, Bijbelse woordenboeken, Bijbelse encyclopedie. Zoek je dat op, mosterdzaad. En dan zeggen ze, ja, het is maar een heel onmogelijk zaadje, maar dat wist je al, want daar staat in de Bijbel ook, dat het er niks voor stond, klein als een mosterdzaadje. En dan moeten ze in die woordenboeken, moeten ze dat, die struik zo groot mogelijk maken. Dus ik heb van die boeken waar ze in, nou, die, ja, in sommige gevallen, het kan wel een meter hoog worden. Maar ik heb begrepen, als het niet in een Bijbels woordenboek staat, maar in iets anders, is het een verrekt laag plantje. Een laag soort heide of zoiets. Van die hele kleine, van hele kleine, klein zaadje, klein plantje, enzovoorts. Dat hoort het te zijn. Maar mijn Bijbel zegt, daar komt uit een fenomenale grote boom. En nou ben ik geen dendroloog. Maar ik denk dat ik weet hoe die boom heet. Die uit het mosterdzaadje voortkomt. Ja, dat kan ook, ja. Die heet bijvoorbeeld Nebukadnezar en via de naam Nebukadnezar kom je bij Babel. Want je vindt die boom, je vond die boom al in Daniël hoofdstuk 4. In die droom van Nebukadnezar. Wat een naam. Nou ja. Het is Babel. Dat wil zeggen, zo'n boom had er helemaal niet moeten zijn. Het is een wangedrocht. Dat weet je ook meteen, want allerlei van de gevogelte zat in die boom, weet je wel. Dat heet, Abraham noemt dat geloof ik allerlei onrein gevogelte. Die heeft een hele nacht bezig geweest om al die vogels weg te jagen, weet u dat nog? Was weer een ander verhaal, maar goed. Was niet best met die vogels. Vogels in het algemeen zijn onrein. Ik geloof dat er maar één uitzondering is en dat is de duif. Bijvoorbeeld, ja, ze zijn een beeld van boze geesten eigenlijk. Hè. De macht der lucht en wat het maar wezen mag. Want wat begon met de prediking van het evangelie en wat begon met geloof, zou zich ontwikkelen, wordt op voorhand gezegd, zou zich ontwikkelen tot een machtige, grote, imposante organisatie. Maar in de Bijbel heet het Babel, wij noemen het christendom. En daaruit, zusters, zijn de vergaderingen van gelovigen ontstaan. Men kwam tot de conclusie dat het kerkelijk systeem eigenlijk gewoon Babel was, eigenlijk een wereldsysteem was, en zei, maar de Bijbel zegt dat we van Babel uit zouden gaan. En dat is wat men gedaan heeft toen. Daar zit natuurlijk nog veel meer aan vast, maar de gelijkenis van het mosterdzaad in, door de drie, want die vierde tel ik dus niet eens mee, Johannes, de drie synoptische evangelisten, om zo te zeggen, die een melding van maken, doen dat alle drie, omdat het essentieel is voor onze dagen. Let op, het gaat daarmee verkeerd. Volg niet die hoofdlijn, er gaat wat mee mis. Het wordt één wangedrocht. Voor zover het groot en aantrekkelijk is, is het niks anders dan Babel. Maar nu bedekt. In 2 Thessalonicense 2 heet dat de verborgenheid der ongerechtigheid. Dat is Babel. Wordt reeds gewrocht. En daarna de derde gelijkenis, die ook door drie evangelisten vermeld wordt, is die van Matthäus 21 vanaf vers 33, namelijk die van de boze wijngaardeniers. En dat vult het verhaal tamelijk netjes aan. Ik bedoel, dit, als er drie gelijkenissen zijn, zijn het deze drie dus, hè? Omdat ze het meeste gewicht krijgen in de Bijbel. De gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Ze huurden als het ware de wijngaard, maar een deel van de opbrengst van de wijngaard, of de opbrengst van de wijngaard, was in de eerste plaats voor de eigenaar van de wijngaard, is het idee. Maar ze wilden dat niet doen, ze brachten dat niet in, zodat de wijngaard voor de heer van de wijngaard in ieder geval niks opleverde. Hij zond zijn personeel, dat hielp niet, toen zond hij zijn zoon, toen zeiden ze, dat is de erfgenaam, laat ons hem doden. En toen was de vraag, wat zal die heer van de wijngaard met zijn, met die boze wijngaard in eerste doen? Het antwoord is makkelijk, vooral voor degene die wettisch denken. Hij zal ze een kwade dood aandoen, er staat, hij zal ze doen verloren gaan. Apolumie, kwade dood, nee, verloren gaan is het. Hij zal hen doen verloren gaan, hij zal ze een kwade dood aandoen en hij zal de wijngaard geven aan andere landlieden die wel een vrucht voortbrengen. Ze zeiden, zo is het, dan zal ik je vertellen wat het betekent. Het koninkrijk Gods, de wijngaard. Eigenlijk de beloften omtrent het koninkrijk, hè? Maar daarmee het koninkrijk. Ter wijn, bloed van het Nieuwe Testament, Nieuw Verbond, koninkrijk. Ter wijngaard zal van u weggenomen worden en zal gegeven worden aan een ander volk, enkelvoud, dat zijn vrucht zal voortbrengen. En daar heb je opnieuw een kernachtige uitspraak over heel onze bedeling. Nadat God veel malen op velerlei wijze via de profeten tot de vaderen gesproken had, kortom zijn personeel had gestuurd naar die wijngaardeniers, maar bracht niks op, ze wilden toch niet geloven, zond God zijn zoon. Dit is Hebreeën 1 vers 1 weer. Maar zij bliefden hem niet, ze wilden niet dat hij over een koning zou zijn, of hoe het er allemaal maar staat, of hoe het maar geformuleerd kan worden. En dus heeft de Heer het koninkrijk weliswaar opgericht, want de vraag is, ja, al zijn sommigen ongelovig geweest, zal dat het geloof de trouw van God niet doen, Romeinen 3, Paulus zegt nee, dat zij verre. Dat wil zeggen, God heeft beloofd en het Joodse volk is wel ongelovig, maar God doet wat hij gezegd heeft. Dan maar niet aan Juda, maar hij had het ook niet aan Juda beloofd, hij had het aan Israël beloofd. En dan maar niet aan Juda, maar dan maar aan die anderen. En zo werd Lo Ami alsnog Ami. Dat andere volk is dus inderdaad bekend, of bekend, maar het zou genoemd worden onder de naam van Efraïm eventueel. En God geeft aan dat andere volk zijn zaligheid. Niet aan fariseeën en schriftgeleerden, maar aan hoeren en tollenaren. Niet in Jeruzalem, maar in Efraïm. Staat zwart op wit in de Bijbel trouwens, dit. Dat is in, het staat niet in Judea, maar in Efraïm. Het staat in Johannes 11, als ik me goed herinner. Van toen af verkeerde de Heer niet meer openlijk onder de Joden in Judea. Maar hij ging naar een plaats bij de woestijn of in de woestijn genaamd Efraïm. Waar hij zich dus verborg. Leuk hè? En wij moeten zoeken waar dat gelegen is. Dat Efraïm, waar de Heer zich toen verborg. Maar dat interesseert ons niet. Het gaat om de overdrachtelijke betekenis ervan. En dat weten wij langzamerhand. En dat is het andere kenmerk van onze bedeling. Maar wat uiteindelijk op neerkomt, is dat uit de woorden van de Heer Jezus en uit de tekenen die hij deed, maar ook uit de gelijkenissen die hij sprak, daar heb je de drie aspecten van zijn bediening, dat uit al die blijkt dat de Heer precies wist wat er zou gaan gebeuren, dat het Joodse volk ongelovig zou zijn, hem niet zou aanvaarden als de Messias. Ze hielden vast aan het oude verbond, aan de bediening des doods, aan de wet. Of was het aan Barabbas? Die een moordenaar was, weet u nog? Maar goed, ze wilden hem niet. En de zaligheid als zodanig zou wel aanbreken. Het koninkrijk zou aanbreken. Maar het zou ergens anders terechtkomen. In de loop der geschiedenis. Zie? En als je die waarheid kent uit Handelingen in de eerste plaats en daarna zeker uit de leerstellige uiteenzetting in de brieven, in de eerste plaats de Romeinenbrief, en je leest van daaruit alsnog de evangelie, dan proef je dat overal. De Heer vertelt dat niet allemaal openlijk, van zo zal het gaan. Zou ook niet helemaal correct zijn, want je moet toch vaststellen dat het Joodse volk een eerlijke kans moet hebben. Hij moet serieus gepredikt worden. Maar niet zozeer in de eerste plaats dat Jezus de Messias was, want dat was hij trouwens ook niet, nog niet. Maar hij moet gewezen worden op de schrift. Het gaat om de waarheid van het woord van God en God zou zijn beloften vervullen. Maar het hielp absoluut niet. En toen deden ze bovendien nog precies wat de schrift ervan gezegd had. Zij zouden hem kruisigen. En ze hebben zelf dus alsnog vervuld, want er wordt toch door Petrus gezegd in Handelingen 2 al. Ze hebben zo alsnog vervuld wat de profeten van hem gesproken hebben. Eenvoudig omdat ze de profetieën niet kenden. Namelijk, ze geloofden ze niet en daarom kenden ze ze niet uiteraard. Daar zat het probleem. Maar dat het zo zou gaan, wordt van tevoren door al de evangelisten vermeld, dat wil zeggen in de verslagen van Matthäus tot en met Johannes. En in ieder geval moet daaruit blijken dat de Heer dat wel wist. Maar dat is niet wat hij zou openbaren en dus blijft dat verborgen in zijn tekenen, zijn gelijkenissen, zijn soms wat cryptische uitspraken enzovoorts. Maar in zijn klare taal predikt hij het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk gods, of hoe het maar genoemd wordt, is nabijgekomen. En hoe dan ook, dat koninkrijk komt binnen afzienbare tijd, maar och, wat maakt het ook uit. Als je niet wedergeboren wordt, namelijk als je geen gelovige bent, ga je toch dat koninkrijk niet binnen. En dat is dus de essentie van het verhaal. Je hoeft niet te weten hoe en wanneer dat koninkrijk komt en hoe het in elkaar zit, als je toch niet van plan bent het te geloven. Sta Sterker nog, mijn Bijbel zegt dat het dan de bedoeling is dat je het niet weet. Zeker in onze dagen waarin de Heer een werk doet in het verborgene. Waarin hij zich officieel uit de wereld als zodanig heeft teruggetrokken. En daarop wordt vooruitgezien. En vandaar dat je de Heer in de meeste gevallen vindt in klein gezelschap, heet dat. En in relatie tot individuele mensen met wie hij spreekt, waaraan hij wat doet. Want het is helemaal niet voor de massa. En bovendien, als het dan toch de massa is, ja, dat hoeven ze allemaal niet te weten. Dus dan krijg je tekenen en gelijkenissen. Maar daarna, na zijn opstanding, dan zien wij ineens dat de discipelen begrepen hebben hoe het in elkaar steekt. En het wordt ons ook inderdaad redelijk leerstellig systematisch uiteengezet. Althans, naar klassieke maatstaven. Tegenwoordige waarheid. Vandaar dat we eindigen zoals we beginnen. Wij zouden ons houden aan dat woord dat door de Heer zelf gesproken is. We zouden ons houden aan de gezonde woorden van de Heer zelf, opdat wij niet zouden doorvloeien. En de laatste uitspraak die ik erover doe is deze. Dat hoewel er sprake was van een grote ommekeer, niet alleen door de dood en opstanding van Christus brak het nieuwe verbond aan, maar de grote ommekeer is ook dat de zaligheid die bestemd was voor de Joden niet daar, maar ergens anders terecht kwam. Hoewel die grote ommekeer er is, is er toch niks onverwachts van Gods kant. Wie de profetieën kende, zou geweten hebben dat het zo zou gaan. En daar gaat het om, er gaat niks onverwachts, het is allemaal volstrekt in overeenstemming met dat strijdplan, want dat was wat het was. Een strijdplan wat God zich gemaakt heeft. En daarom, als later in de brieven uiteengezet wordt, staat er elke keer bij in overeenstemming met God, met zijn wil, naar zijn wil, naar zijn plan der eeuwen, naar zijn eeuwig voornemen, enzovoort. Of ze hebben gedaan wat God tevoren in zijn woord gezegd had. Ze hebben, hoewel ze het niet wilden, hebben ze het profetisch woord vervuld en al dat soort dingen meer. Met andere woorden, er gaat niks mis, er zitten geen verrassingen in. Er is gewoon sprake van een werk, een doorgaand werk van de Heer Jezus Christus. Alleen het opmerkelijke van het werk in onze dagen is dat het niet bestemd is voor de wereld, niet gedaan wordt aan de wereld en ook als zodanig inhoudelijk niet gepredikt zou worden aan de wereld, want het is slechts bestemd voor gelovigen. Als men geloviger wil worden, dat kan. Dan wordt men den Heere toegevoegd en krijgt men in Christus deel aan die zegening dat hij ons bekend heeft gemaakt, de verborgenheid van zijn wil. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij vandaag hier mochten zijn en uw woord mochten openen. En in het algemeen ons mochten richten op onze heiland zelf, die in de tijd hier op aarde zijn bediening verrichtte en zijn loopbaan liep. Een loopbaan die weliswaar uitkwam in de dood, maar we danken u dat we onder alle omstandigheden mogen weten dat u hem daarom ook uitermate hebt verhoogd, zodat wij zien zouden op Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij danken u dat we mogen zien dat door hem die overwinning tot stand gebracht is. Dat wij in hem verlost zijn van de heerschappij van zonde en wet en dood, en met hem zijn ingegaan als eerstelingen in dat beloofde koninkrijk. Wij danken u voor die grote zaligheid waarop wij acht mogen geven. We deel gekregen hebben aan dat eerstgeboorterecht van onze heiland zelf, en mede daarom mogen uitzien naar de openbaring van zijn heerlijkheid straks aan Israël en de volkeren. Wij danken u voor het woord dat u ons hebt nagelaten, dat we vandaag ook mochten openen. En in het bijzonder vragen wij u, geeft u ons die wijsheid die wij nodig hebben om dat woord te onderzoeken. Om te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Omdat we tot zekere kennis zouden komen van uw waarheid. En zouden leven in de verzekerdheid dat niets ons kan scheiden van uw liefde, welke is in Christus Jezus onze Heere. Wees u dan ook ons nabij, met de kracht van uw genade en de werking van uw geest, opdat we geleid zouden worden in heel de waarheid, veranderd zouden worden in ons denken en gelijkvormig zouden worden aan het beeld van uw Zoon. Amen.